Zo lang de rode lamp die brandt ook niet. Dus als jij er af blijft. Ik kan me wel uitzetten.
Iedereen weer heel hartelijk welkom. Ik ben blij dat we weer met zoveel bij elkaar zijn. En ik hoop dat jullie dezelfde blijdschap in je hart hebben als ik. Ik heb hele drukke dagen achter de rug, maar dan is het altijd heerlijk om op een avond weer stil te worden en te luisteren naar wat God ook vanavond tot ons te zeggen heeft. En je weet, als we de Bijbel open doen, dan verspreidt het licht. En ik heb grote verwachtingen van wat God ook vanavond weer door de boodschap heen gaat doen. Dus we zien uit naar wat Hij ons gaat schenken. Even vooraf, ik had een nieuwe bestelling boeken binnen. Inmiddels heb ik er een aantal weer rondgebracht en er zijn er net alweer 3 opgehaald. Dus voor degenen die nog geen boek hebben, ik heb weer een nieuwe voorraad. Dus er is genoeg voor iedereen. We gaan beginnen met het lied 801. Lied 801. Het gaat vanavond over heiligmaking. Dus we proberen altijd de liederen die we zingen, dat daar ook het thema in naar voren komt. Lied 801.
Oh, Het is volbracht. Dat is geweldig dat we dat weten mogen. Niet alleen in ons verstand, maar als dat ook in je leven, in je hart zo mag zijn en kan zijn. En dan te bedenken als we het volgende lied zingen dat God is heilig, heilig, heilig. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Niet met één, niet met twee, helemaal met geen één. Want hij is rein en hij is heilig. En hij heeft al de zonden van de mensen gelegd op zijn zoon, op de Heer Jezus Christus. Als het niet volbracht zou zijn, dan konden wij allemaal naar huis gaan vanavond. Dan had het geen zin om hier te zijn. Maar nu door het geloof in hem en in zijn werk op Golgotha is het geweldig om dat met elkaar te mogen beleven. Laten we zingen van die God die heilig is uit 669. Heilig, heilig, heilig Heere God, almachtig, terug dankend en aanbiddend, zij u ons lied gewijd.
Dat het verlangen ook in ons hart is om hier te zijn, om met uw woord bezig te zijn. En het hebben het al gezongen. Van u, Heer Jezus, die dat heilige lam van God bent. Dat u op Golgotha alles hebt volbracht. Dat u de taak hebt uitgeroepen. Dat u volkomen betaald hebt. En de zonde volkomen verzoend hebt. Dat u dat offerlam wilde zijn. Volmaakt en volkomen. En Heer, we danken u. Dat we mogen weten dat in de Heer Jezus er gemeenschap is met onze Schepper, met onze Vader. Alleen door Hem. Want in Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. En we danken u dat we vanavond met elkaar mogen spreken. Dat onze broeder Jacques dat woord mag doorgeven. Heiligmaking. Omdat we daarvan zouden leren. Om een beeld van u te zijn. Om dat verlangen te hebben. Om daarin te mogen groeien. Om te wandelen zoals u wandelt. Gewandeld hebt, om te doen zoals u deed en doet. Heren, we kunnen dat niet van onszelf. Van onszelf is het 0%. Maar als het in uw kracht en uw genade verlangen te doen, door uw geest die in ons woont, heren, dan zullen we daarin groeien. En dan zal het zijn tot eer en glorie van uw naam. Wilt u zo onze broeder zegenen bij het doorgeven van uw woord. En geef ons open harten en open oren en verlicht ons verstand. Heer, het gaat niet om mensen vanavond. Het gaat alleen om u. En dat we vanavond dan ook de Heer Jezus mogen zien. Net zoals de discipelen op de berg. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Wilt u zo vanavond door uw geest krachtig ook in ons midden werken. En dat we het woord zullen begrijpen. En dat we er ook weer in de goede zin mee aan de slag gaan. Dat we ons zullen toewijden aan u, dat het verlangen meer en meer mag zijn om te leven tot eer en glorie van uw naam. Zo dragen we elkaar nu op. En ook al degenen die we tijdelijk even achtergelaten hebben. U weet, heren, wie het zijn en in welke omstandigheden. Ook hen willen we voor een zegen bidden. In Jezus' naam, uit genade. Amen. U hebt ook het boekje van opwekking gekregen. We willen graag lied 60 uitzingen. Het vierde couplet ook gaan over van u bent heilig, heilig Heer. Thank you.
broeder Jacques het woord zal doorgeven, zullen we nog zingen met elkaar 100 uit Johan de Heer. Abba, Vader, u alleen behoor ik toe.
Nou, we kunnen eigenlijk wel weer naar huis toe. Want dat is heiligmaking. Het laatste lied. En als dat zo is in je leven, dan kan de Heer Jezus vanavond terugkomen. Toch? Geweldig om dat met elkaar te mogen zingen. En ik hoop dat je het met je hart gezongen hebt, dat er geen afstand zat tussen je hoofd en je hart. Ja, er zit wel wat afstand, maar dat het samenstemde. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over heiligmaking. En ik wil daar twee gedeelten lezen. Je kan over heiligmaking heel veel zeggen. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Alleen heilig leven, dat is net wat anders vaak dan een boek schrijft. Ik weet niet hoe jullie ervaring is, maar vaak gaat het net anders dan dat in het boek staat. Dat kan. En misschien verwacht je vanavond dat ik een heel lijstje ga opnoemen wat niet meer mag als christen. En dat ik aan de andere kant een heel lijstje ga noemen wat je nu moet als christen. Nou, als je in die verwachting bent gekomen, dan moet ik je teleurstellen. Want dat was ik niet van plan vanavond, maar ik wil Kijk, nou komt het helemaal goed over. Maar ik wil een steek dieper gaan vanavond. Dan dit wel en dat niet. Ik denk dat daardoor ook weinig werfkracht uitgaat naar deze wereld. Dat heel veel christenen leven met dit mag wel en dat mag niet. Terwijl we juist in de vrijheid gezet zijn. En als Christus ons vrijgemaakt heeft, dan zijn we waarlijk vrij. En er is één groot misverstand over heiligmaking. Heel veel mensen, ik heb dat in mijn eigen leven ook gedacht, het tot geloof komen, hè, de rechtvaardigmaking, daar heb je God voor nodig. Daar moest Jezus voor aan het kruis. En daarvoor moest hij het graf in en daarvoor moest hij opstaan. Want dat zouden we zelf niet kunnen. Maar dan zijn ze, ja, dan zijn we tot geloof gekomen. En dan gaan we vervolgens zelf aan de slag. En nou gaan we heilig voor God leven. En dan heb je het net niet begrepen. En vaak komt dat wel voort uit een positief verlangen. Ik herken het. Heel goed. Maar het geeft vaak wel heel erg veel kramp in je leven. En de ene die is teleurgesteld in zichzelf. En de andere is teleurgesteld in God. Allemaal teleurgestelde mensen. Terwijl de bedoeling van vanavond is dat wij leren leven in alle ontspannenheid uit onze nieuwe positie. Dat is het doel van vanavond. Dat we gaan genieten van het wandelen met God. En dat je vanavond gaat beseffen dat het een voorrecht is om een kind van God te zijn. En van daaruit gaat leven. Dan wordt die verhouding heel anders. We moeten zoveel en daar word je ontzettend moe van. Ik wel. Maar als ik de laatste maanden op mijn leven terugkijk, dan heb ik dit geleerd. Dat is dat naar de mate ik mijn eigen overgeef aan de Heer Jezus, dat Hij zijn leven door mij heen gaat leven. Ik hoef alleen eenvoudig te vertrouwen op wat Hij zegt. Omgang met Hem te hebben. En ik wilde gaan kijken, wat is nou het doel van ons leven? Wat was nou het doel van de schepping? Is nou het doel van de herschepping? En daarom gaan we beginnen te lezen in Genesis 1. Genesis 1. En we beginnen daar te lezen vanaf vers 26. Twee versen. En ik wil proberen vanavond dat je de lijn van de Bijbel te pakken krijgt. Kees die wil graag opnemen, maar die dingen die liggen altijd ontzettend in de weg. Ik denk, jij durft in de groep dat toch niet terug te zeggen, dus dan is het gezegd. Maar heel erg gezegd. Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen van de zee. En over het gevogelte van de hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Dan moet je even vasthouden dat we geschapen zijn naar het beeld van God. En nou gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Romeinen 8, het bekende hoofdstuk. Romeinen 8. En ik lees daar vanaf vers 18 tot en met 30, omdat dat verband houdt met wat ik vanavond wil delen. In vers 18 staat het volgende, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring van de kinderen van God. Want het schepsel is de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen is, heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de verderfenis en tot de vrijheid der heerlijkheid de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop bezalig geworden. En de hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest zijn. Terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd. De beelden zijn zoons gelijksvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover Romeinen 8. En dan met name ook het 29e vers. Daar zie je dus ook dat, ik kom daar straks nog wel op terug, maar dat het gaat om gelijkvormig te worden aan het beeld van Gods Zoon. Dat is het grote doel. Dat is het grote doel wat God met ons voor heeft. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van John Wesley. Ik denk verschillende van jullie wel. John Wesley is door God op grote wijze gebruikt om vele mensen tot de Heer Jezus te leiden. Hij mocht ze brengen aan de voeten van het kruis. En ze kwamen tot overgave aan de Heer Jezus. En ze hadden vrede in hun hart. En ze ontvingen eeuwig leven. Maar het was heel typisch. De prediking van John Wesley, die werd gekenmerkt door de prediking van wedergeboorte. En iedere preek kwam dat weer terug bij hem. En op een gegeven moment toen gingen er iemand naar hem toe en die zei: waarom spreekt u iedere boodschap altijd een gedeelte over wedergeboorte? U heeft het altijd erover dat een mens wederom geboren moet worden. En waarom is dat? En waarom komt dat steeds terug? En toen zei John Wesley heel eenvoudig: nou, dat komt omdat een mens wederom geboren moet worden. Nou, dat klonk voor die mensen misschien niet zo bevredigend, maar hij raakte wel de juiste snaar. En dan kom je vanzelf bij het thema van vanavond uit. Want als ik vanavond vraag, en ik probeer altijd als ik ergens spreek iets te zeggen van wedergeboorte, van bekering, omdat je anders niet verder kan. Er zijn zoveel mensen die zijn bezig met heiligmaking zonder dat ze de rechtvaardigmaker kennen. Om het eenvoudig te zeggen, heel veel mensen zijn bezig om heilig voor God te worden. En die willen groeien en die willen opwassen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Ze willen groeien, maar zijn nog niet geboren. Nou, als ik aan een gemiddelde dokter zou vragen: kan je groeien als je nog niet geboren bent? Dan zei hij: u heeft hulp nodig. Dat kan niet. Maar hoeveel zijn er niet geestelijk bezig om te groeien en ze zijn nog niet geboren? En ze zijn teleurgesteld en ze zijn moedeloos. En je gaat met ze praten en je zegt: ga eens rustig zitten. Maar is er een moment geweest, of is dat meer een proces geweest, dat je de Heer Jezus hebt aanvaard voor je eigen hart, voor je eigen leven? Dat je heel eenvoudig bent gaan vertrouwen op wat Hij gedaan heeft voor jou aan het kruishout van Golgotha? Ja, maar ja. Ja, maar ik ben wel kerkelijk. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag of je wederom geboren bent. Ja, maar ik ben gedoopt. Ook dat vraag ik niet. Ik vraag of je wederom geboren bent. Ja, maar ik ben trouw in mijn kerkgang. Ja, maar het is niet zo dat als je een autogarage inloopt, dat je automatisch een auto wordt. Zo werkt het niet. Evenmin dat als je een koeienstal inloopt, dat je een koe wordt. Toch? Dat is heel eenvoudig, maar dat is heel duidelijk. Zo is het ook niet zo dat als je een kerk binnenloopt, dat je een christen wordt. Heel veel mensen vandaag denken dat. En die leven in een valse gerustheid. Als ik nou maar dit doe, dan... God is toch liefde? Moet je kijken naar mijn trouw? Nee, dat vraag ik niet. Ben je wederom geboren? Pas als je je hebt overgegeven aan de Heer Jezus Christus. En vertrouwt op wat Hij gedaan heeft. En niet wat jij teweeg brengt. Maar wat Hij aan het kruis en in zijn opstanding voor jou gedaan heeft. Dan ben je wederom geboren. En dan pas begin je te leven. Dan pas. En dat moet vanavond heel helder zijn. Als we spreken over heiligmaking. Want als je leeft, dan moet je heel veel dingen leren. Dan moet je eten, maar je gaat langzaamaan groeien. Maar het is van belang dat je geboren bent. En dat had John Wesley door. Die sprak altijd over wedergeboorte. Dat er leven moet zijn om vervolgens verder te kunnen. En die twee dingen, rechtvaardigmaking en heiligmaking, die zijn wel gescheiden. Althans, er zit onderscheid in, maar je kunt ze niet van elkaar scheiden. Ze horen bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde munt. Nou, rechtvaardigmaking, daar ga ik nu verder niet op in. Dat hebben we in eerdere lessen ook over geloofszekerheid gehad. Dat wil zeggen dat ik door het geloof in de Heer Jezus Christus weer in een rechte verhouding sta tot God. Zo is het, zoals ik geboren ben, mijn verhouding tot God. Maar op het moment dat ik de Heer Jezus aanvaard, dan kom ik weer in de rechte verhouding tot Hem. Dan sta ik recht, dan kan ik Hem recht in de ogen kijken, omdat mijn zonden vergeven zijn. Door het bloed, het offer van de Heer Jezus. En dat is een eenmalige gebeurtenis. Er zijn heel veel mensen ook die leren, ja, je moet dagelijks bekeerd worden. Nou, dat leert de Bijbel niet. Want de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dus tot geloof komen doe je één keer. De rechtvaardigmaking is een eenmalige gebeurtenis in je leven. En daardoor, door tot geloof komen, word je van dood levend. Heel eenvoudig. En dan pas begint het proces van heiligmaking. Dat is duidelijk, denk ik. Nou, en wat is dan heiligmaking? Nou, er is een broeder die zei het eens zo. En ik denk dat dat alles verwoord wat heiligmaking is. Hij is timmerman. En sommigen hier kennen het voorbeeld. Maar toen hij zoveel jaar, tientallen jaren geleden begon als timmerman, als leerling timmerman. Toen stond er op zijn loonstrook timmerman. En daar kreeg hij een salaris voor. Nou, in die begintijd heeft hij meer geveegd dan getimmerd. Heeft hij meer de hamer aangegeven dan dat hij hem zelf gehanteerd heeft. Maar hij was in functie wel timmerman. En daar werd hij naar betaald. Maar naarmate hij langer daar werkte, werd hij steeds meer wie hij aan het begin al was. Dus hij ontplooide zich. Hij groeide in zijn werk. En op een gegeven moment mocht hij een kozijn zetten. Vervolgens plaatste hij een dakkapel. En toen draaide hij zijn hand ook niet meer om voor een aanbouw. Of voor een nieuwbouwwoning. Er is dus een ontwikkeling in zijn leven geweest. Maar theoretisch was hij timmerman aan het begin. Alleen hij moest steeds meer worden die hij al aan het begin was. En dat proces heet heiligmaking. Wij zijn levend gemaakt. Wij zijn een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Je kan lezen over onze positie in de Heer Jezus. Ik heb dat de vorige keren ook uitvoerig gedaan vanuit de Efezebrief. Maar daarin leer je heel duidelijk wat onze positie is. En nu is het voor ons van belang dat we leren daaruit te leven, met God te wandelen. Er is vrede tussen God en ons. En vanuit die relatie wil hij ons verder gaan leiden. Dus dat is heiligmaking. Twee begrippen even duidelijk gemaakt. En nou werd er in de cursus werden de twee vrij moeilijke woorden gebruikt. Als het goed is ben je die allemaal tegengekomen. En spreek ik niet in raadsel. Het eerste woord is indicatief en het tweede woord is imperatief. Nou, indicatief, dat gaat over onze positie in de Heer Jezus. Als je leest bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 9, daar staat: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die je uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is onze positie. Daar ga ik nu niet op in. Dat is les 5 geweest. Daar heb ik uitvoerig over gesproken. Maar er wordt een tweede woord gebruikt. Dat is het woord imperatief. En dat is de oproep om vanuit die geheiligde staat te gaan leven. Dus aan de ene kant zijn wij een nieuwe schepping. En in het proces van heiligmaking ga je leren om daaruit te leven. Nou, en dat komt dus, wat ik je net noemde, al terug in de brief die Paulus schreef aan de Efeziërs. Hoofdstuk 1 is dat, het vierde versje, hoeft dat allemaal niet erbij te zoeken. Ik zal het voorlezen. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn in hem voor de liefde. Uitverkoren in hem. Dus die twee woorden, positie en conditie, daaruit gaan leven. Nou, dat is helder. En nu kan je zeggen, wat is nou het geheim van een heilig leven? En ik kan vanavond heel veel dingen zeggen, wat moet of wat niet moet. Maar het grootste geheim van een heilig leven is dicht bij de bron leven. Omgang hebben met de Heer Jezus Christus. Je kan nog zoveel methodes ontwikkelen, zoveel boeken schrijven, allerlei theorieën erop loslaten. Maar als wij niet dicht bij de bron leven, dan zullen wij nooit heilig voor God gaan leven. Wij worden besmet door degene met wie we omgaan. En zo is het ook met de Heer Jezus. En dan is het belangrijk de vraag, ga jij veel met Jezus om? En beantwoord dat vanavond nou eens eerlijk. Heb je vandaag omgang met de Heer Jezus gehad? Als je vanochtend het verlangen had om heilig voor God te leven, en je hebt hem vandaag nog niet ontmoet, verwacht niet dat je dan de intimiteit met hem zal ervaren. Wat ik wil zeggen, een leven ver van de bron vervult je ook niet met liefde tot de Heer Jezus. Dan ga je allemaal wetten opleggen, terwijl je die eenvoudige beginselen niet beoefent. Dat is gewoon dicht bij hem leven. Met hem praten door middel van het gebed. Zijn woorden tot je nemen uit de Bijbel. Dat is het geheim van een heilig leven. Omgang hebben met God. En nu komt de vraag. Als ik vanavond vraag aan een ieder van jullie, wat is nu het doel van jouw leven? Wat is het doel van je leven? Wat is het doel van uw leven? Wat is het doel van God dat hij u, jou heeft bekeerd? Wederom geboren heeft laten worden. Wat is daar het doel van? Nou, en dan krijg je tal van antwoorden als je dat vraagt. De een zegt ja, dat ik vergeving van zonde ontvang. Nou zal ik niet zeggen dat het niet zo is. Maar dat is niet het doel. En een ander zegt, ja, dat ik straks in de hemel kom. En ik hoorde eens een voorganger zeggen, ja, er zijn zoveel mensen die denken straks op een zilvergrijze wolk daar in de hemel te verkeren. En op een gouden site te spelen. Ja, als ik daar ben, dan is het het. Maar ik zeg je, je begrijpt niets van de roeping die je hebt nu hier, in 2010. Heel veel mensen denken, ja, als ik gestorven ben, dan ben ik verlost van dat zondige lichaam. En dan begint het leven. Het zijn allemaal elementen van dat nieuwe leven. En wat er in het vooruitzicht ligt, dat zal ik niet ontkennen. Maar toch sla je de plank nog steeds mis. Wat is het doel van God met ons leven? We hebben dat heel duidelijk gezien in Genesis 1. En beantwoord de vragen die ik stel voor jezelf, hè? Hoe zie ik mijn leven? Hoeveel denken er niet? Ja, straks, straks. En ondertussen is hun leven hier slap en lauw, oppervlakkig. En sommigen begrijpen het ook niet. Die weten ook niet wat de Bijbel leert over het leven met God. Die denken werkelijk, ik ben een zondaar, ik blijf een zondaar. En straks als ik mijn ogen zie dicht doe, dan kom ik in één keer in een land, geweldig. Maar ik zou je dit zeggen, God bereidt allen die in de hemel komen, hier reeds op aarde erop voor. Je zal in de hemel geen vreemde dingen gaan doen. Het zal niet zo zijn dat je zegt, oh, dat is iets heel anders dan waar ik me hier op aarde mee bezig heb gehouden. Het is wel anders, maar het is hier op aarde een voorbereiding op wat straks komt. Ervaar je zo je leven? Ervaar je zo je leven? Dan ga je pas verstaan wat heiligmaking is. Is het niet ik moet dit of ik moet dat? Nee, dat is leven met God. Wat staat er in Genesis 1? We hebben die twee versen gelezen. We lezen in vers 26 en 27 dat God een plan had. En er staat een heel belangrijk woord. God zeide, laat ons mensen maken. Nou, over dat woordje ons is al heel veel gezegd. Persoonlijk ben ik, als ik alle Bijbelse gegevens op een rijtje zet, ervan overtuigd dat daar de drie personen van de Godheid aanwezig waren. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Er staat op verschillende plaatsen in de Bijbel dat ook de Heer Jezus, al was hij in het Oude Testament nog niet bekend, maar wel betrokken was bij de schepping. Zo ook de Geest. En het is heel opmerkelijk als je het woordje in de grondtaal bekijkt. Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan staat er voor het woordje God. Daar wordt een woord gebruikt. Dat is Elohim. En Elohim betekent goden. Dus God is één. Maar het zijn drie personen. En de Bijbel vraagt niet altijd of we het begrijpen, maar of we het geloven. En die drie, die zeiden, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En nou zegt iemand vanavond, ja, maar God is toch een geest? Hij heeft niet de lichamelijke gestalte die ik of die jij hebt. God is een geest. Wij kunnen hem niet zien. Maar als het gaat over scheppen naar het beeld van God, dan gaat het erom dat er eigenschappen van God zijn die terugkomen in ons mensen. In bepaalde opzichten lijken wij op God. Ik zou je een voorbeeld noemen van Adam aan het begin van Genesis. God zei tegen Adam en hij gaf hem de ruimte. Hij mocht heersen over de schepping. Heersen. Hij mocht heerschappij hebben. Nou, om over de schepping te heersen had hij een wil nodig. Hij had een wil nodig om over de schepping te heersen. Maar in de tweede plaats had hij ook wijsheid nodig om dat te doen. Wijsheid om de dingen te doen zoals God wilde dat hij ze deed. En hij had in de laatste plaats, om maar een voorbeeld te noemen, ook kracht nodig. Nou, zo zie je dat een wil en dat kracht en dat wijsheid elementen zijn die Adam al reeds had. En in die kenmerken zie je het beeld van God terugkomen. Hij die de kracht is en de wijsheid is. Dus je ziet in Adam al de elementen die terugkomen van het plan wat God had, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En wij lezen die woorden vaak heel gewoon en we zeggen, nou goed, dat staat er. Mooi. Maar dat is bijzonder, dat de mens het kroonjuweel is op de schepping. Met eerbied gesproken, maar de dieren lijken niet op God. De planten lijken ook niet op God. Zijn ze niet mooi dan? Nee, daar gaat het niet om. Nee, hij koos de mens uit om die te maken naar zijn beeld. Wij zijn heel bijzonder in die zin. Wij zijn dus beelddragers van God. Dat is het doel van de schepping. En dan moet je goed onthouden. Wij zijn beelddragers, geschapen naar de gelijkenis. We zijn dus geen God. Wat ook vele andere godsdiensten beleiden. Je krijgt de godheid in je. Dat we deel hebben aan de goddelijke natuur. Maar goed, dat is een avond apart. Maar geschapen naar het beeld van God, ben je dus geen God. Want dat is wat in Genesis 3 misging. Dat moet je dus vasthouden. Want als je ergens een beeld van maakt, dan is het nog niet de persoon zelf. Alleen er zitten elementen in dat beeld die terugkomen in de persoon naar wie hij gemaakt is. En dat moet je vasthouden. Beelddragers. En tegelijk in de harmonie leven met God. Hem aanbidden. Met hem praten. Met hem leven. Hem dienen. In vreugde. In blijdschap. Zo heeft Adam en Eva in het paradijs geleefd. En God verblijde zich daarover. Het was goed. Het was goed dat die mensen gemaakt werden naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Er was volkomen harmonie. Daar moet je eens eigenlijk even over nadenken. Ik merk dat we zo vlak zijn geworden in die dingen. Om daarover na te denken wat dat betekent. Nou komt Genesis 3. Dat is ook geen onbekend hoofdstuk. Ik blader zomaar wat door de Bijbel heen. En daar staat in vers 5. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor haar ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Dus dat geweldige van het paradijs, die schepping naar het beeld van God, die wordt hier verwoest. En de Satan die komt daar en die zegt, je zult als God zijn. En dat als God zullen zijn, je zult dezelfde, ja hoe moet ik dat zeggen, volkomen, één op één, vergelijkbaar zijn met God. Je bent God, als je hiervan eet. En zo werkt de zonde altijd, je ziet dat heel mooi, hè? Ze zag, ze kreeg lust en ze nam het. Precies hetzelfde regeltje kom je ook bij Achan tegen in het volk Israël toen hij die kostbaarheden verborgen. Hij zag, hij kreeg lust en hij nam het. En dan zie je dat die heerlijke harmonie die er was, die is verbroken. Die is verbroken en ze worden uit het paradijs geleid. En er is afstand gekomen tussen God en de mens. En dan krijgen we de moederbelofte in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de versende vermozzelen. Dus we zien hier een hele ontwikkeling waarin de heerlijkheid van de schepping verbroken wordt. Maar waar God direct al, hè, hier gaat het over de belofte van de Heer Jezus. Dit wordt de moederbelofte genoemd omdat het de eerste belofte is in de Bijbel. En dat ziet al op de Heer Jezus. Die kloof die er nu net geslagen is in Genesis 3 gaat overbruggen. Maar het scheppingsdoel moet je vasthouden. Niet voor onszelf geschapen, maar naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En nu gaan we verder naar Spreuken 8. En ik heb de laatste tijd daar zoveel van geleerd en dan niet alleen verstandelijk, maar echt met mijn hart. Dat je er blij van wordt wat de Bijbel erover zegt. En hoe God handelt met zijn kinderen. Wat een geweldig voorrecht het is om met hem te wandelen, met hem te leven. Dan heb ik helemaal geen behoefte om de grens op te zoeken. Wat kan nog wel of wat kan nog niet. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik wil intimiteit met mijn God. Ik wil hem beleven. Begrijp je dat? Ik begrijp die christenen dus ook niet. Die zeggen, ja, kan dat nou nog net wel of kan dat nou nog net niet? Daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Ik wil in intimiteit met God leven. Daarin ligt mijn vreugde. Spreuken 8, vers 30, wat staat daar? Toen was ik een voedsteling bij hem en ik was dagelijks zijn vermaking. Te allen tijd voor zijn aangezicht spelende. Spreuken 8 gaat over de wijsheid. Wie is in de Bijbel de wijsheid? Wie is in de Bijbel de wijsheid?
Jezus.
De Heer Jezus. Hoofdstuk 8 gaat over de wijsheid. Dat gaat ten diepste al over de Heer Jezus. En hier staat, wie leest de MBG-vertaling? Kees, kun je even voorlezen wat vers 30 daarvan, Spreuken 8 vers 30 zegt?
Toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukken, dag van dag, van alle tijden, mijn verheugen voor zijn aangezicht.
Ja, dankjewel. Een troetelkind. En de Statenvertaling zegt, een voedsteling bij hem, ik was dagelijks zijn vermaking. Ik ga het doortrekken, de Heere Jezus is voor zijn vader een vermaking. Een troetelkind. Als God de Vader ziet op Jezus, dan vermaakt hij zich in hem. Dan verblijdt hij zich in zijn Zoon. Want daar ziet hij die dingen in terug die van hem zijn. Toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen daalde er een duif uit de hemel neer. En er klonk een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. De Heer Jezus is het troetelkind, is de vermaking voor zijn vader. Heb je daar wel eens over nagedacht? En nou komt het. Want dit zegt de Bijbel over de Heer Jezus. Maar wat is nou het bijzondere? Dat God kijkt naar de Heer Jezus. En hij ziet zijn Zoon. En hij zegt, ik wil meer van dit soort kinderen hebben. Hij vermaakt zich en verblijdt zich in Jezus. En hij zegt, mijn doel is om meer van dit soort kinderen te vormen hier op aarde al. Niet straks in de hemel, maar hier en nu, in 2010. In de chaos van deze wereld. In de goddeloosheid van deze wereld. Kinderen maken die op mijn Zoon lijken. Op Jezus, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is zijn doel. En wat geweldig dat je dat in Spreuken al naar voren ziet komen. Ik wil meer van dit soort kinderen. Johannes 16 vers 14 zegt het. De Heilige Geest die zal mij, ik heb dat vorige keer ook gezegd, de Heer Jezus verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Het gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus in ons hart, in ons leven. Het gaat altijd om hem. Waar draait het om in jouw leven? Ook in... Als het gaat over het thema heiligmaking. Dan gaat het om de Heer Jezus. Word niet moedeloos als je teleurgesteld bent in jezelf. Want velen kijken in de heiligmaking naar zichzelf en zeggen, ik deug niet. Maar leer te leven uit de nieuwe positie. En dat je aangenomen bent tot een kind van de Vader. En leef daaruit. En zie ook voor de heiligmaking op Jezus. En op hem alleen. Het is pure genade om een kind van God te zijn. Het is pure genade om voor hem te mogen leven. Ook dan zijn we op hem aangewezen. Dat hoef je niet te doen in eigen kracht. Gewoon ontvangen wat hij verworven heeft. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Romeinen 8. En ik hoop dat je dit te pakken hebt, die lijn, dat je het begrijpt. En dat je er blij van wordt in je hart. Wat een geweldig plan heeft God. Met ons mensen. Dat hij ons in zijn plan betrekt. Hij heeft geen mensen nodig om eer te ontvangen. Misschien een beetje vreemd gezegd. Hij had van eeuwigheid tot eeuwigheid God kunnen zijn. En hij was bevredigd in zichzelf. Had hij geen mensen voor nodig. Hij had blijdschap in zichzelf. Maar hij wilde ons daarbij betrekken. Dat is toch een geweldige zegen. Amen. En ik hoop dat je dat zo niet alleen zegt, ja, dat is wel aardig vanavond, ja. Zo aardig dat ik het weet nou. Maar dat je eruit gaat leven. Dat het echt leven wordt voor je. Dit. Wat lezen we in Romeinen 8? Vers 29. Of 28, sorry. Daar staat het volgende. Want wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, alle dingen, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is wat, er staat wij weten. Weet jij het ook? Weet jij het ook? Met je verstand en met je hart? Er staat niet, wij zien dat alles meewerkt ten goede. Dat staat er niet. Nog minder, wij voelen dat alles meewerkt ten goede. Dat staat er ook niet. Er staat wij weten. En wij geloven dat de Bijbel van kaf tot kaf Gods woord is. En daar staat dus het gegeven, het feit dat alles in ons leven, alles, meewerkt ten goede. En nu ga ik iets moeilijks zeggen. Het is niet moeilijk, het is voor ons mensen moeilijk, maar de Bijbel is er heel duidelijk in. Maar ik weet dat er ook onder jullie zijn die weten van lijden, van pijn en van verdriet. En als de Bijbel het niet zou zeggen vanavond, dan had ik het niet durven verkondigen vanavond. Maar de Bijbel zegt het. En dat is ook vanavond het uitgangspunt. En ik hoop dat je erin meekomt. Want er staat vervolgens dat alle dingen medewerken ten goede. En ik benoemde het net al even, alle dingen. En als je het in de context ziet waarin het staat, dan kom je bij vers 17 uit. Van hoofdstuk 8. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Lijden en verheerlijking sluiten elkaar in de Bijbel dus niet uit. Die horen bij elkaar. En als je nou vers 18 neemt, want ik houd het daarvoor. Ik begrijp het niet, altijd. Maar ik houd het daarvoor. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegenover de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus heeft er eigenlijk geen woorden voor. Het hoort erbij. Maar het is niet te waarderen tegenover de heerlijkheid die wacht voor een ieder die de Heer Jezus lief heeft. Het heeft dus alles te maken met lijden. Als je naar vers 35 gaat, dan zegt Paulus, en dat zijn zulke bekende woorden, maar deze woorden zijn zo diep. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Alles door hem. Want ik ben verzekerd. Weeg je de woorden die je leest? Ik ben verzekerd. Ten volle zeker is die. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niets zal Paulus scheiden van de liefde van God. Dat is wat. Dus je ziet dat de woorden alle dingen meewerken. Ik heb het even in de context gezet, hè. Als je het leest in de context van de Romeinenbrief, dan gaat het met name over lijden. Het gaat niet over zondige daden. Die kunnen ook in je leven een functie hebben. Maar in dit geval ligt het accent met name op het lijden. En dat van dat lijden zegt Paulus, dat meewerkt ten goede. Weet je, ik heb de laatste tijd hier zoveel van geleerd. Dat een broeder tegen mij zei, hij zegt, wij willen juist die dingen uit ons leven weg. Die God bestemd heeft om ons te vormen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wil die dingen uit mijn leven weg. Die moeilijk zijn. Die pijn doen, die verdriet doen. Maar God zegt, jij wil nu die dingen uit jouw leven weg. Maar ik geef die dingen. Ik laat die dingen toe. En daar heb ik een doel mee. Ik ben jou aan het vormen. Dus als jij, als ik dat weg zou nemen, dan stop jouw vormingsproces. Even heel zwart-wit. Begrijp je dat? Alle dingen werken mee ten goede. God corrigeert je vaak op het punt, op datgene waar je te veel van hebt. Bij mij is dat hoogmoed of trots of noem maar op. Dan gaat hij je op dat punt corrigeren. Je hebt een beetje te veel van dat. Ik zal het iets laten verminderen. Ja, hoe doet u dat, heren? Ja, laat dat nou aan mij over. Want ik ben die hemelse pottenbakker. Maar ik ben je wel aan het vormen. En wat ik vanavond echt... Mijn gebed is dat je zal verstaan. Dat moeilijke dingen in je leven... Er zijn ook christenen die worden moedeloos van moeilijke dingen in het leven. En ik herhaal nogmaals, als de Bijbel het niet zou zeggen, zou ik het je vanavond niet verkondigen. Maar de moeilijke dingen dragen ertoe bij dat ik gevormd word naar het beeld van Gods Zoon. Corrigeren waar ik te veel van heb. En bij wie doet hij dat? Dat is bij diegene die naar zijn voornemen geroepen zijn, zegt Paulus in dit tekstgedeelte. En dat is, daar kom je op het punt, dat God door Jezus Christus ons genade heeft aangeboden. Hij heeft ons getrokken en hij heeft ons door het evangelie geroepen om apart te staan. Om afgezonderd te worden. Naar zijn voornemen. En Paulus die bevestigt dat in 1 Korinthe 12, het tiende vers. Daar zegt hij het nog een keer. 1 Korinthe 12, het tiende vers. En daar staat...
2 Korinthe 12.
Oh, sorry. Ik heb gelijk, joh. 2 Korinthe 12. Ja, je kan soms verrassingen doen als je dan hetzelfde vers pakt in een ander hoofdstuk. Hè? Ik kan daar alle anekdotes van vertellen, maar dat doen we niet. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is wat. Hij heeft welbehagen. Hoe is het in jouw leven? Heb je welbehagen? In zwakheden? In benauwdheden? In moeilijke dingen? Die geeft God om ons te vormen. Alle dingen werken mee ten goede. En probeer dat altijd in je leven te beseffen. Ik was het net kwijt. Maar het komt nu weer in mijn gedachten. Dat, hoe zal ik het zeggen? Vele christenen zijn er die schrikken van moeitevolle dingen in hun leven. En dan denken ze, nu bevind ik me niet in het vormingsproces van God. Ik zal wel, wat heb ik verkeerd gedaan? Nou zeg ik niet dat dat niet kan. Er kunnen zonden in je leven zijn waardoor de gemeenschap met God weggaat. Maar soms is het ook onterecht. En dan hebben ze zoveel moeilijkheden en dan zeggen ze, waar is God in mijn leven? Is hij nog wel met me bezig? Maar ondertussen beseffen ze niet dat ze in het vormingsproces zijn. En dat moet je vasthouden. Ik probeer met alle moeilijkheden, tot en met vandaag nog, steeds bewust te zijn, Heer Jezus, u bent mijn herder, mij zal niets ontbreken. En de Bijbel zegt dat u alle dingen laat medewerken ten goede in mijn leven. Dat spreek ik tegen mezelf. Zoals de dichter van de psalm al deed. Mijn ziel hoop op God. Niet moedeloos worden, maar je beseffen, ook in deze moeilijkheid is God met me. Hij is bezig mij te vormen. Ik begrijp het niet, maar ik geloof het. En dat geeft rust. Rust in de meest moeilijke omstandigheden. Vers 29. Daar staat die hij tevoren gekend heeft. God heeft van eeuwigheid een plan.
Ik ga hier niet uitweiden over de uitverkiezing, maar ik geloof dat er een uitverkiezing is. En daar kan ik alleen maar van zingen, want dat is het, de mogelijkheid van behoud. Als de uitverkiezing er niet was, konden we naar huis gaan en kon niemand van ons behouden worden. Hoe dat in de raad van de eeuwigheid is gegaan, ik weet het niet. Ik ga er straks eeuwig van zingen. Dat ik er ook bij hoorde. En ik doe het nu al. Maar er is een uitverkiezing, dat zegt de Bijbel heel duidelijk. En die hij tevoren, die heeft hij ook een bestemming gegeven. Zij die uitverkoren zijn, die heeft hij niet zomaar uitverkoren, nee, daar heeft hij een doel voor, een bestemming. En wat is nu het doel? Ik heb het al gezegd, niet dat u in de hemel komt. Het doel is ook niet dat je geloofszekerheid hier hebt. Al is dat heel fijn, maar dat behoort gewoon bij het christelijk leven, geloofszekerheid. Zekerheid van je behoud. Dat hoort bij het normale christelijke leven. Maar het grote doel van u en mijn wedergeboorte is dat wij het beeld van God gelijkvormig worden. Oftewel heiligmaking. Gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. Dat is een proces. De Hebreeënbrief zegt het in hoofdstuk 12 vers 14. Jaag de vrede na. Met allen en de heiligmaking. Zonder welke niemand de Heere zien zou. En nu komt er een ander punt. Die gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon. Die komt niet alleen openbaar in de, hoe moet ik dat zeggen, in de heerlijkheid die de Zoon verworven heeft. En wat ons door de Heilige Geest hier op aarde al ten deel valt. De inwoning van de Heilige Geest, de vergeving van onze zonden, de zekerheid van eeuwig leven, dat mogen we weten. Maar de Bijbel, en blader even mee naar Filippenzen 3. Maar de Bijbel noemt nog iets. Dat als wij echt verlangen, want weet wat je zegt hoor vanavond. Als je verlangt gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus, dan gaat God aan de slag met je. Als je het echt uitspreekt naar hem. Heer, hier ben ik, gebruik me in uw hand. U bent de hemelse pottenbakker en ik ben leem. Nou, wat doet leem? Beweegt leem of doet leem nog iets als het ligt in de hand van de pottenbakker? Leem doet niks. Leem ligt daar, in overgave aan de pottenbakker. En die vormt en die kneedt. Doet wel eens pijn, af en toe een deukje, maar daar komt dan iets moois weer uit. Maar hij is wel bezig. Nou, wat zegt Filippenzen 3, vers 10? Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding, dat de kracht waarmee Christus uit het graf kwam, dat nieuwe leven, dat dat door mij heen openbaar komt naar de wereld om mij heen. In de kracht van zijn opstanding. Maar dan komt het. En de gemeenschap zijns lijden. Zijn dood gelijkvormig te worden. Ben je nou nog enthousiast? Ja, ik verlang ernaar om gelijkvormig te worden. Aan het beeld van Gods Zoon. Want dan heb ik eeuwig leven. Dan ben ik zeker van mijn behoud. Dan zijn mijn zonden vergeven. Ja, dat deelt hij uit. Maar gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon heeft ook alles te maken met gemeenschap te hebben aan zijn lijden. Een stervend leven leiden. Dat toen hij aan het kruis ging, toen ben ik gestorven. Maar ook steeds meer sterven. Afleggen. Mijn hoogmoed. Mijn trots. Mijn eigen ik. Mijn negatief zelfbeeld. Ik had gisteravond nog een pastoraal gesprek. Maar zoveel negatieve zelfbeeld. Ik deug niet. Ik ben niks. En daar geloof aan hechten. Aan die leugens. Nee, afleggen. Alles afleggen. En op Jezus zien. Hem gelijkvormig te worden. Ook deel te hebben aan zijn lijden. Op wat voor wijze dan ook. Toen hij op aarde kwam was hij al niet geliefd. En ze hebben hem ook eruit gewerkt. Hij heeft geleden. Maar in alles door het lijden heeft ook Jezus gehoorzaamheid geleerd. Dat is bijzonder. Onze hemelse Vader, hoe moeilijk ook, die gebruikt beproevingen, teleurstellingen, lijden, om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Hebreeën 12 vers 6 zegt het, want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij geestelt een ieder zoon die hij aanneemt. En in datzelfde 12e hoofdstuk, 10e vers. Want genen hebben ons wel voor een korte tijd. Naar het hun goed dag gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut. Opdat wij zijner heiligheid deelachtig zouden worden. Wij krijgen deel aan de heiligheid van God. Dat is wat? Dat is geweldig. Alleen dat gaat vaak door lijden heen. En laat het heel duidelijk zijn vanavond. Je hoeft niet te zoeken naar lijden hoor, in je leven. Laat niemand vanavond naar huis gaan. Nou, wat is mijn lijden in mijn leven? Laat ik even een lijstje maken of ik op de weg ben. Ik kan je verzekeren, als jij dicht leeft bij de Heer Jezus Christus, dan komt er op de een of andere manier, en dat is voor iedereen verschillend, een stukje lijden in je leven. Echt. Nogmaals, je hoeft dat niet te zoeken. Maar dit is de weg waarin God werkt. Ik heb het vanavond uit de Bijbel aangeteld. Maar wees, en ik zeg het met alle voorzichtigheid en met de liefde van mijn hart, wees je bewust als je deze dingen ervaart. Haak niet af, word niet moedeloos. Maar zoek des te meer gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Wat gaat God nou in je bewerken? Ik kan dat nog wel even zeggen, denk ik. Galaten 5, dit kennen we allemaal. Wat wil hij nou? Want misschien zou je zeggen, ja, dat is best aardig. Maar wat wil God nou veranderen in mijn leven? Nou, dat is heel eenvoudig. God is altijd op zoek naar de vrucht. Als hij een boom snoeit, dat is niet van, nou, lekker even die takken eraf. Nee, is altijd met het oog op. Meer vrucht. Meer vrucht. Die bomen zien er soms in de winter niet uit. En in de zomer spreekt iedereen lof over. Geweldig, hoe krijg je die dingen zo? Maar zo is het ook, met eerbied gesproken, met God. Snoeien is altijd met een doel. Niet om je moedeloos te maken, echt niet. Niet om je te neer te drukken. Niet om een zwaarmoedig christen te zijn met een lang gezicht. Maar altijd met een doel, meer vrucht in je leven. Hij wil je laten bloeien. Hij wil je laten bloeien. De God van hemel en aarde laat ons bloeien. Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde. Liefde is blijdschap. Vrede. Heb je echt vrede in je hart? Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben. Vrede. Niet alleen ja, de Bijbel zegt dat vrede, maar vrede in je hart. Ben je een mens met vrede? Ja, ik leg mijn vinger erbij. Het staat hier, vrede. Maar ervaar je het ook in je hart. Vrede met God. Dat goed is. Tussen God en je hart. Dat je gerust leeft. Dat je er blij van wordt. Wat staat er nog meer? Langmoedigheid. Geduld. Goede tierenheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. Matigheid. Daar werkt God op aan in ons leven. En als je wat te veel... Nou, ik lust graag lekkere dingen. Eten en drinken, dat is mijn grootste. Nou, dan leer ik hier matigheid. Dan gaat God mij snoeien, oké? Okay? Ik wil iets meer vrucht in je. Dus je moet iets minder gaan eten. Dan ga ik je in oefenen. Dat is moeilijk voor je. Het kost een prijs. Maar je wilt toch verder met mij? Oké, laat me toe dat ik het doe. Je hoogmoed pakt hij misschien aan. Of je trots. Je egoïsme. Je gierigheid. Je twistzieke geest om altijd verdeeldheid te brengen. Hij gaat alles aanpakken, zodat hij je karakter vormt. Ja, maar mijn vader had ook al zo'n karakter hoor. En mijn moeder heeft God niks mee te maken. Hij gaat jou vormen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dan moet je nog even naar 1 Petrus gaan. En dan gaan we zo afsluiten. En daar zie je iets. En dat heeft mij diep geraakt, dat stukje. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende. Opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Die geen zonde gekend heeft, gedaan heeft. En er geen bedrog in zijn mond geweest is. En nou komt de oefenschool voor ons. Die als hij gescholden werd. Niet wetenschap. Ken je daar iets van in je leven? Tanden erin en niks. Hij zal of het laatste woord of zo is ook iets typisch, hè? Ik zal echt het laatste woord hebben. Wel een beetje vroom ingekleed natuurlijk. Want ik ben wel christen. Maar bereid om te buigen. Als hij schold dat we niet weten schelden. En als hij leed niet dreigde. En dan komt het, hè? Wat is nou overgave? Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Er zijn veel dingen in een christenleven die krijgen wij hier op aarde niet recht. Er is onrecht in deze wereld. Dat je 100% zeker weet dat je hier gelijk staat. Maar ik geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Want ik laat me door de onrechtvaardig mijn rust innerlijk niet opnemen. Want dat is gevolg, hè? Als je geld wil halen, word je zelf onrustig. Aad van der Zanden zegt altijd, als je wrok hebt, word je een wrak. Maar ik geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Komt weer iets van Jezus in me openbaar. Geweldig diepe lessen, hè, vanavond. Heerlijk om dat te mogen delen. Nog één punt. Wanneer zullen we volkomen zijn? En je zal zeggen, ja, dat is een beetje je statement. Maar ik zie er echt naar uit. We hebben vanavond gezongen van het Maranatha. Maar wanneer zal die vorming nou compleet zijn? Sla 1 Johannes 3 met me op. Dat is dat heerlijke moment. Dat die oefenschool hier, die leerschool van de Heilige Geest voorbij is. 1 Johannes 3. Het tweede vers. Geliefde. Nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten. Weer dat weten, hè. Wij weten. Dat is zekerheid, klinkt daarin door. Wij weten. Dat als hij zal geopenbaard zijn. Wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Als je hier op aarde toegewijd aan hem leeft. Als je hier op aarde in dat vormingsproces zit. Op een school zie je uit naar het moment dat je diploma krijgt. Dat je het afrondt. En het kan zwaar en moeilijk zijn. Maar broeders en zusters, dit is het vooruitzicht. Dat als Jezus geopenbaard is, wordt, wij hem gelijk zullen zijn. En wij zullen zien wie hij is. We gaan hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn als deze gemeente tot zich gaat nemen. In heerlijkheid. Dan is het vormingsproces ten einde. En ik heb het vorige keer gezegd, dan zijn we weer bij Vader thuis. Dan is het goed, dan is het volmaakt goed. Maar God begint er hiermee in ons leven. Ons leven moet een voortdurende verandering zijn. Ik eindig met een voorbeeld wat velen wel kennen. Paul Washer heeft dat gedeeld in Nederland toen hij hier was. En hij zei, het gaat erop als wij een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus Christus. Dan is er iets daadwerkelijks in ons leven, daadwerkelijk in ons leven veranderd. Stel voor, ik kwam net van mijn werk uit Hardingsveld. En ik had hier te laat binnengekomen, een half uur. En Cor die had met jullie al vele liederen gezongen. En nou zitten hier natuurlijk allemaal mensen die gelijkvormig zijn aan het beeld van de Heer Jezus. Maar de een die begon op zijn stoel te draaien. En die dacht, nou ja goed, dan ben ik hier en dan is hij er niet. Nou, hè, dat ging zo'n beetje. En ik kom hier binnenrennen en er komt al iemand naar me toe en die zegt, ja, waar zit je nou? Ja, rustig, ik kan het echt uitleggen. Ik kan het je uitleggen. Maar neem even de tijd ervoor. Dan gaan we even zitten. En ik zeg tegen een van jullie, ik reed van Hardingsveld naar Alblasserdam. Maar ik kreeg een lekke band. Ik heb mijn auto langs de weg gezet. En ik heb mijn band, dat moet ik dan nog wel gaan leren, maar uit mijn kofferbak gepakt. En ik heb mijn krik gepakt en ik heb mijn band losgemaakt en mijn reservewiel gepakt. Maar met dat ik dat moertje losdraaide, nou moet ik al goed denken, hè, of ik moertje of boutje zeg, maar als ik dat moertje losdraaide, toen rolde het over de weg. En ik was zo enthousiast, ik ga naar de cursus toe en ik ging gelijk achter dat moertje aan. Maar met dat ik de snelweg overstak, komt er een vrachtwagen aan met 120 km per uur. Die klapt tegen mij op. Ik val. Ik sta op. En ik pak mijn moertje. Ik ren terug naar mijn auto, draai hem vast en rij met 120 km naar Alblasserdam. En ik kom hier binnen al hijgend en puffend. Gelukkig, ik ben er. En ik zeg dat tegen een van jullie. En dit is de reden waarom ik te laat ben. Nou, dan zullen jullie twee reacties hebben. Of hij is echt knettergek geworden. Of hij liegt dat hij barst. Eén van de twee.
Of hij had zoveel van ons dat hij dit allemaal
van ons overkomt. Ja, maar dan is de vraag, John, of ik die klap van die vrachtwagen haal. Maar nou ga ik hem overzetten. Nu heb ik die confrontatie met die vrachtwagen gehad en nu sta ik hier nog. En ik ben ervan overtuigd dat dit voor vele christenen geldt. Ik heb een aanraking gehad met de vrachtwagen en er is niets aan mijn lichaam veranderd. Als wij vanavond belijden dat we wederom geboren zijn. Dat wij een ontmoeting hebben gehad in ons leven met de Heer Jezus Christus. Hij die de kracht is en de wijsheid is van God. Hij die alles is voor zijn Vader. Hij die deze wereld veranderd heeft. Hij die zijn leven afgelegd heeft. Die gekruisigd is, gestorven is. Die begraven is en opgestaan. Die naar de hemel gevaren is en die op het punt staat om terug te komen. Als ik met hem een ontmoeting heb gehad. En mijn leven is niet in een voortdurende verandering. Naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dan moet ik me sterk afvragen of ik ooit wel een ontmoeting met hem gehad heb. Toets je eigen leven erop. Toets je eigen leven erop en bedrieg jezelf niet. Ben ik in dat proces van de verandering naar het beeld van God zijn? We gaan een lied zingen. Dat is lied 300. Voor sommigen misschien een wat onbekend lied. Maar Cor heeft mij beloofd dat hij ons daarin meeneemt. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. En we zingen dat lied twee keer achter elkaar. Vader, we willen u zo danken voor dit kostbare woord. Wat een God bent u, wat een Vader die u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, over ons heeft ontfermd. Heer Jezus, u die ons gekocht en betaald hebt met uw dierbaar bloed. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ook in ons woont. En dat u maar één doel heeft, dat de Heer Jezus in ons zichtbaar wordt. O God, als de wereld één ding nodig heeft, dan is het een levende gemeente. Levende christenen. O neem ons, o God. Breek ons. Vul ons. Zend ons. Opdat we vanaf vanavond een leven zullen leiden. Wat in het teken zal staan, Heere. Van de toewijding aan u. Dat mensen om ons heen zeggen, wat is er met jou gebeurd? Ik heb een nieuwe ontmoeting gehad met de Heer Jezus Christus. O, u die ons leven bent. Heer Jezus, u die de bron van ons leven bent. Wij danken u voor wat u vanavond gegeven hebt. En als ik met dank uitspreek namens ons allen, dan voel ik dat ik stotter. En dat ik stamel om te zeggen wie u bent. Maar wij danken u. En wij prijzen uw naam. En we vertrouwen in ieder die hier is aan u toe. O Vader, dat u met een ieder van ons tot uw heerlijk doel zal komen. En dat onze levens levend zullen zijn die deze wereld zal veranderen. O God, we leven vlak voor de tijd dat u komt. Dat u uw Zoon zal sturen om uw gemeente tot u te nemen. Maar we verlangen er zo naar dat velen in dit vormingsproces betrokken gaan worden. Dat u zichtbaar wordt in en door ons heen. Wij danken u, wij prijzen uw naam en ik wil bijzonder bidden, ook voor de groepsbespreking. Dat u ons leidt. Dat u openheid geeft. Dat alles van onszelf, alle belemmeringen wegvallen. Maar dat we in de groepen en in elkaar niemand anders mogen zien dan de Heer Jezus alleen. Vader, kom met uw geest krachtig door te werken, ook vanavond. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. We kunnen nog even uiteen. Ik heb het iets langer gemaakt dan normaal. Maar goed, God gaf dit op mijn hart om vanavond te delen. Laten we in de groepen uiteen gaan. Ik heb geen nummers meegenomen. Maar we hebben 7 tafels, zeg eens. Ja, 7. Als we dan even van vooraf aan, of laten we hier beginnen. Als u even wil beginnen met nummer 1, tellen we zo af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, of 1, sorry. Dan bent u 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, Martin? Daarbij broeder Biller 1 en dan hier 2 en dan hier 3. Een klein zaaltje 4. En dan 5 en 6 in de grote. En dan 7 en 8. Thank you. opzij zetten.